In Egypte waren wij. En in Genesis 39, waar Jozef nu naar Potifar gebracht werd, gevoerd werd, want dat staat in vers 1, waarmee hoofdstuk 39 met grote nadruk dus aansluit bij hoofdstuk 37. Namelijk, de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd aan Potifar, hoveling van Farao, overste der trawanten. Een Egyptisch man kocht hem uit de handen der Ismaëlieten, enzovoort. Het ligt duidelijk dus over elkaar heen. Het laatste vers van hoofdstuk 37 en het eerste van hoofdstuk 39... Te meer is het opvallend dus dat hoofdstuk 38 daartussen geplaatst is. En als je het doet wat ik net deed, die twee hoofdstukken aan elkaar plakken, dan merk je toch dat er iets is waardoor ze... Het loopt net niet helemaal door, het haakt even. En daaruit zie je dat dus hoofdstuk 38 niet zomaar ertussen gevoegd is achteraf, maar dat het wel degelijk een... Het ontwerp is, zal ik maar zeggen, van deze literaire vorm. Ik bedoel, hoofdstuk 37 gaat door in 39, maar tegelijkertijd of daarnaast moet eerst een ander verhaal verteld worden. Het is net of je Multatuli leest, denk ik altijd. Of lezen jullie Multatuli? Nee, dat is ook heel vervelend. Je moet onderweg zoveel bewaren en dan volgende hoofdstuk. En dan ben je heel ergens anders met heel andere dingen, heel andere namen. Tegen dat je aan het eind van het boek bent, schijn je te moeten weten dat het dan allemaal dan toch over hetzelfde gaat. Maar doe maar. Ik vind het komisch. Iemand zei dat die man was heel intelligent, dat hij het zo in elkaar gestoken heeft. Maar dat heb ik wel eens vaker over mensen gehoord. Dat ze zo intelligent waren. Want weet u, als het dan echt zo moeilijk is, dan kunnen wij het niet begrijpen, wij gewone mensen. Maar als een idioot het schrijft, kunnen wij het ook niet begrijpen. En nou is de vraag... Maar dat is huiswerk voor de volgende keer. Nou. Toen maar. Ik heb zo mijn twijfels daarover. Jozef werd naar Egypte gevoerd. Potifar, hoveling van Farao, overste der trawanten. De trawanten is natuurlijk niet een gewoon Nederlands woord. Daarom is het tot op vandaag. Zijn er alternatieve vertalingen voor? En ik heb u gezegd, een trawant is een makker, is een maat. Net als een trabant. Dat schijnt Russisch te zijn, maar het is dan nog hetzelfde. Trawanten. Het wordt meestal negatief gebruikt in later Nederlands. Trawanten zijn de mede-bendeleden dan, van de maffia zal ik maar zeggen. Zoiets. Dan heette dat de trawanten. Dat is dan alleen in het kwaad. Iemand heeft bedacht dat het de beulen waren. Trawanten. Het woord zelf betekent eigenlijk zoiets als executioners. Is dat goed Engels? Executioners. Executeurs. Is dat goed Nederlands of is het ook Latijn? En een executie, dat is in plat Nederlands bulswerk. En zo komt men eraan. Maar executeren betekent gewoon uitvoeren. Iets doen. Ik was vandaag nog bij de notaris. Die doet niks anders dan executeren. Er moet iets uitgevoerd worden. Weet u wel. Of dat beulswerk is. Nou, het wordt in ieder geval goed betaald. Maar daar gaat het dan verder niet om. Dus wat het is. Het is heel eenvoudig. We hebben van doen met wat we in Nederlands de garde noemen. Dat is trouwens Frans. Maar doe maar. Hebben we een Nederlands woord? We hebben de marechaussee, maar dat is helemaal geen Nederlands woord. Het is de garde, de persoonlijke, min of meer militaire omgeving van in dit geval de farao. Daar staat er trouwens ook bij. En als de farao dus iets op het hart heeft, zal ik maar zeggen, dan geeft hij een commando en dan moet iemand het executeren. En daar zijn die lui voor. De uitvoerende macht. Of dat gepaard gaat met militair geweld. Ja, nou, niet noodzakelijk. Hoewel het in sommige omstandigheden zeer noodzakelijk is. In andere omstandigheden is het nergens voor nodig dat er wapens aan te pas komen. Dat hangt van de omstandigheden af. Of de omstanders eigenlijk. Maar toen maar. Maar dat is wat het is. Men heeft er ook al van gemaakt dat hij een uinig was. Uinig. Hoe spreekt u dat uit? Weet ik niet. Wij spreken dat nooit uit, dat woord. Een gecastreerde man. Want dat schijnt dan weer nodig te zijn om de koninklijke harem te bewaken. Nou ja, niet daarvoor nodig, maar anders zijn die vrouwen nog niet veilig. Maar, of toe maar. Ik geloof niet dat ik er verder op in moet gaan. Ik vind het allemaal onzin. Het is gewoon het staande leger en dan die afdeling die rechtstreeks onder het bevel staat van de koning zelf. En ik geloof dat ik u gezegd heb, in het Nieuwe Testament kennen we zoiets als de bende, daar heet het een bende, van de... Nee, geen muziekkorps, een bende. Een bende van de hoge priester. Weet u nog? Die luidde Jezus vingen. Ja. Die stond onder het commando van de hoge priester zelf. Kijk, één zo'n man aan de top van de macht heeft natuurlijk mensen nodig die die macht uitoefenen, executeren. Onze koning heeft dat niet, geloof ik. Hoewel, misschien wel, hoe dat weet ik niet. Maar ik dacht het niet. Maar zo hoort het. En daar was dan Potifar dan weer de hoogste baas van. Een potige man, maar zijn naam doet dat sowieso wel vermoeden natuurlijk. Ja. Hoveling, overste de trawanten, Egyptisch man, enzovoorts. Maar dat ik erop inga, dat is dit... Deze Potifar, ach, wij willen natuurlijk zijn naam vertaald hebben. Daar komt het ongeveer op neer. En dat is al lastig. Omdat de lui die boeken maken waarin de Bijbelse namen vertaald worden. Die zeggen dan gewoon, dat is een Egyptisch man, dat staat erbij. Dus Potifar is een Egyptische naam. En de vraag is, wat betekent het in het Egyptisch? Nou heb ik weinig Egyptisch geleerd vroeger op school, moet ik u zeggen. Maar het schijnt te betekenen iets als behorend aan, gegeven aan of gegeven door. Zou ook nog kunnen, schijnt het. Gewijd aan Ra. Hetgeen men dan meteen weer vertaalt met de zon. Gewijd aan de zon. Want de Ra is in de scheepvaart wat anders dan in Egypte. Ja. Behorend aan de zonnegod. Dus gegeven aan de zonnegod. Zou kunnen. Het Hebreeuws. Tenslotte, de Bijbel komt tot ons in. Hebreeuws. Wordt het iets als mijn lijden, mijn verzoeking, poti. Mijn lijden, mijn verzoeking draagt vrucht. Want far, ja, dat weet u langzamerhand, toch? Of niet? Far is, in wezen is het ons woord vrucht. PR, VR, wat het maar is. Het is het woord voor, dat we tegen zijn gekomen eerder in Genesis, voor uitbreken, breken. En wordt dan vertaald als werkwoord met uitbreken in menigte. Het is namelijk vruchtdragen. Het is breuk, Maar de breuk brengt vrucht voort. Als het niet eerst breekt, komt er geen vrucht. Als die barst niet eerst openbreekt, dan komt er geen kastanje uit. Als het water niet breekt, wordt er trouwens sowieso niks geboren. Het moet altijd breken. En dan brengt het wat voort. Daar heb ik het nog niet eens over. Die paddenstoelen, die ontploffen gewoon, hè. Pats, en dan... het breekt dramatisch, om zo te zien. Maar dat is het. Dat is far. Vandaar ook farao. Want dat betekent ook nog zoveel als degene die vrucht brengt of voortbrengt of zo. De oorsprong der dingen, degene die alles in zijn macht heeft, enzovoorts. Potifar, nog iets. Potifar, dat staat gewoon in sommige handboeken. Potifar is de verkorte versie van Potifera. Dan krijg je Potifera. Gewijd aan Ra. En bij de betekenis van die beide namen, Potifar en Potifera, staat gewoon dat het hetzelfde is. Dat het geen verschil maakt. Maar ja, kijk, of je nou, als je het moeilijk vindt, dan zeg ik ja, of je nou Bill hebt, of Wil, of Willem, of Wim, of Guillaume, noem nog eens wat. Gwilym, dus de Welsche versie. Dat is heus allemaal dezelfde naam, hoor. Via allerlei talen en via tongvallen. Dus vooruit. Potifar en Potifera is hetzelfde. Dat zeg ik nu al. Want u weet hoe het later gaat, toch? Want Potifera is de naam van... wat wordt de schoonvader van Jozef. Als Jozef één keer uit die gevangenis komt, weet u wel. Dan geeft de farao hem een dochter van Potifera ten huwelijk. De vraag is nou of Potifera misschien toch dezelfde is als Potifar. En ik zou het u niet kunnen zeggen. Ik denk, mijn idee is, we komen er later ooit wel op terug natuurlijk. Mijn idee is dat het historisch dan toch niet dezelfde persoon is. En dat het daarom anders gespeld wordt. De een de korte versie, de andere een lange versie. Maar dat voor de profetische betekenis het wel degelijk dezelfde is. Het is iets ingewikkelder, maar daar hebben we het dan misschien wel over. Want deze Potifar hebben wij vorige keer gezien. Die houdt er twee huizen op na. Namelijk zijn woonhuis, zijn privévertrek, om zo te zeggen. Maar ook een gevangenis, waar dan na enige tijd Jozef in terecht komt. Nog steeds omdat zijn lot bepaald wordt door Potifar. En in dat ene huis ging het mis, daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar die gevangenis, die behoort wel degelijk ook tot het huis, of althans de huishouding van Potifar. Er zijn historici die menen zelfs dat het een en hetzelfde vertrek is. Een en hetzelfde perceel is, een en hetzelfde pand. Zo van, dit is het woongedeelte, dat is het bedrijfsgedeelte. En het bedrijfsgedeelte is dan de gevangenis. Dat komt omdat die indruk wel degelijk enigszins gewekt wordt. Want in hoofdstuk 40, vers 3, staat er iets over een schenker en een bakker. Die zondigden tegen hun heer, namelijk tegen de koning van Egypte, zodat farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen. Dat waren dus ook al hovelingen. Namelijk op de overste der schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten. Dat is het huis van Potifar. En die naam wordt niet genoemd, maar er staat wel degelijk... Hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten... in het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. Zie? Met andere woorden, dat staat allemaal onder het gezag van Potifar. En nu draai ik even de dingen om. Waar deze twee huizen de uitbeelding zijn van de beide huizen van Israël... betekent het dus dat Potifar in beeld is van de Heer zelf. Nou ja, vanuit zijn gezaghebbende positie. De Heer namen die met Israël, het volk als zodanig, getrouwd was onder de wet. En die in de profetieën zijn beklag doet... over die vrouw dan wel de beide vrouwen, waar wat mee mis was. Nou ja, bij die ene wil die vrouw iets, maar dat kan niet door de beugel, hebben we vorige keer over gehad. En het andere huis, ja, die voor zover je daar een vrouw in vindt, dat andere huis, dat is de gevangenis, dus dat is het deel van Israël dat in ballingschap verkeert. En daar komt Jozef terecht. Jozef als uitbeelding van de Messias. Dat wil zeggen, als uitbeelding... Je kunt het beter abstracter nemen, hoor, de typologie. Maar dat zeg ik wel vaker, hè. Wij nemen het vaak te oppervlakkig en raken dan in de problemen. Jozef staat voor de zaligheid in het algemeen. Of gewoon voor het eerstgeboorterecht. Of hij staat gewoon dus voor het ontstaan van de vorming van de gemeente. Hetgeen niet een onaanzienlijk deel is uit de heilsgeschiedenis. Ik bedoel, het is de langste periode in de praktijk van iets van 2000 jaar. Zo'n lange periode kennen wij in de indeling van de Bijbelse geschiedenis verder helemaal niet. Het is dus hoogst essentieel en het speelt al een rol sinds... sinds Eva geformeerd werd uit Adam, zullen we dan maar zeggen. Omdat dat een beeld is van de vorming van de gemeente. Uit of als het lichaam van Christus. Zie? Dus zo vroeg wordt die gedachte al geïntroduceerd. En verder hebben we het natuurlijk steeds over gehad in al die hoofdstukken hiervoor. Dus doe maar. Maar dat maakt Potifar dus inderdaad tot een beeld van... De Heer, dat wil zeggen Jehovah, hoe moet je dat zeggen? De Heer van Israël, de Heer die Jehovah. In Kampen zeggen ze dan de verbondsgod. Ik ben toch redelijk dankbaar voor die uitdrukking. Die is weliswaar niet bijbels, maar het is wel een term die in het kort zegt waar het om gaat. De Heer namelijk die in relatie staat met zijn volk middels een verbond. En dat is zo. Die zich kenbaar maakt, die zich identificeert, die een naam meekrijgt, die aangeroepen kan worden, enzovoorts. Heb je dat nog? Nou ja, de zaligheid wordt hem toevertrouwd, dat is Jozef. Na diens redding uit de kuil, om zo te zeggen. En daar gaat het fout. Men wil de Heer Jezus ook wel, het Joodse volk wil de Heer Jezus wel als koning, zeker wel. Wil zich wel aan hem onderwerpen, maar dat moet dan wel binnen de Joodse traditie of wet of hoe dat maar was. En dat gaat nou eenmaal niet. En wat het Joodse volk betreft, het moest juist van de heerschappij van de wet verlost worden eerst, om te worden eens anderen, namelijk degene die uit de dood is opgestaan. Dat is Romeinen hoofdstuk 7. Want de Heer Jezus kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. Heb je dat nog? Want de Messiaanse zegeningen komen niet onder de wet. Daar is erg veel misverstand over. Ik struikel er ook dikwijls over in de diverse boeken enzovoorts. Er zijn er die beweren namelijk zal eens wat noemen dan, die beweren dan dat de eerste christengemeenten enzovoort in Handelingen, dat het allemaal Joods was. En dat je ook als Jood, je kon tot de Heer Jezus komen, maar dan bleef je nog wel gewoon Jood, want dat is toch essentieel dat je als Jood verwacht op de Messias. En als je dan komt, dan blijf je toch gewoon Jood. En die eerste gemeenten waren toch Joods enzovoort. Dan moet ik u zeggen, dit is... Ik ben niet aardig hoor, ik zeg gewoon dat is wat taal. Je kan het bij de Joden navragen. Joden zijn de lui die de Messias verwachten. Christenen zijn de lui die geloven dat de Messias al gekomen is. Dus als de Messias gekomen is in de toekomst, als vervulling van de Joodse Messiasverwachting, dan houden de Joden op Joden te zijn, want dan worden ze christenen. Zo zei de rabbi het niet, maar hij zei het echt. Ja, ik vind het jammer dat ik het niet letterlijk opgeschreven heb wat hij zei. Dat was die rabbi, die een Nederlander, die lid was van de CDA of zo. Of zelfs in de Kamer zat, geloof ik, in de tijd. Lodi van der Kamp. En die was een interview mee op de radio, al jaren terug. En hoe dat nou kon, dat hij als Jood dan... want die ging door voor rabbi... dat hij als Jood dan lid was van een christelijk democratisch appel, CDA of wat het maar was, enzovoorts. En het ging er toen om dat het enige echte verschil is natuurlijk, maar ach, de ene partij gelooft dat de Messias nog komt, de Joden, en de christenen geloven dat hij al gekomen is. Maar in beide gevallen gaat het toch gewoon om naaste liefde enzovoorts. Dus ja, zo groot is het verschil nou ook weer niet, was dan het idee. Maar in werkelijkheid is dit natuurlijk een fundamenteel verschil. En ik begreep er meteen uit dat hij zei dat als Joden werkelijk geloven in de Messias, als die komt, dan worden ze dus christenen, want dan geloven ze dat de Messias gekomen is. Dan heten ze dus volgens zijn definitie christenen. Dat was niet zijn bedoeling om dat te zeggen, maar impliciet zei hij dat en ik... Heb het goed onthouden. Doe mijn best om het te onthouden. Petrus, Johannes, Paulus, wat ik eerst moet noemen misschien, doen hun best om zich te distancieren van het Jodendom. En Johannes doet het zo sterk dat men gezegd heeft, nou, dat Johannes-evangelie, dit staat zo ver van het Jodendom af, dat moet Johannes wel heel laat geschreven hebben. Want verder vanaf rekent men dan maar in de tijd. Men beweert dat het Johannes-evangelie het laatste boek is van Johannes. En dat die Openbaring het eerst geschreven heeft, omdat nog zo sterk, dat is hun formulering, nog zo sterk de gedachte in zich bergt van een zichtbaar koninkrijk op aarde. De conclusie moet dan zijn dat de man de stok oud geworden moet zijn. En zo is hij ook in de boeken vermeld geworden. Of dat allemaal waar is? Ik weet het niet. Ik heb vrede met de volgorde in de Bijbel. En als er een jaartal bij had moeten staan, dan had het er wel bij gestaan, maar dat is niet zo. En de wederkomst van Christus op aarde, ja, dat komt. Maar eerst moet dan het Joodse volk tot geloof komen. En in afwachting daarvan, onderweg daar naartoe, verzamelt zich God en volk. Niet uit het Joodse volk, omdat het ongelovig is, maar uit een heidens volk, dat is een niet-Joods volk. En dat is dus uit Efraïm, uit Jozef, uit de 10 stammen van Israël. En dat is wat hier opnieuw in deze geschiedenis geïllustreerd wordt. Hebben jullie dat nog? Nog goed. Ik heb ook iets gezegd, geloof ik, over het achterlaten van die mantel. Nou, eerst even wat anders dan. We moeten toch naar het Nieuwe Testament even. Eerst even naar Johannes 6. Maar misschien had u dat zelf ook gevonden. Ik kan die dingen niet goed onthouden. Johannes 6. Waar wij lezen. Eerst in vers 14, aan het eind van vers 14. De mensen, dan gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, dat was die van de wonderbare spijziging, zo heet dat. De wonderbare broodvermenigvuldiging, zeggen ze. Ja. Mensen die dat gezien hadden, zeiden: deze is waarlijk, naar waarheid, de profeet die in de wereld komen zal. De uitdrukking komt uit hoofdstuk 4 over de Samaritaanse vrouw. Die verwachtte de profeet als Mozes die in de wereld komen zal. En ik doe mijn best niet in te gaan op de Samaritaanse vrouw. Want ja, dat is ook een verwijzing naar Samaria, de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Heb je dat nog? Kijk, als Potifar, ik zal even oefenen met u. Als Potifar 2 huizen had en 2 vrouwen, en de ene was die ene die het op Jozef voorzien had, dan is die andere van in die gevangenis, dat is de Samaritaanse vrouw. Hebben we dat gevolgd? Als vertegenwoordiger van de 10 stammen van Israël. Dus prachtige symboliek. Ja. Maar goed, ik zei, ik doe mijn best er niet op in te gaan. Maar dan staat er vervolgens vers 15 van Johannes 6. Jezus dan, wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen. Als je dat historisch een plaats wil geven, dan vluchtte hij dus, trok zich terug. Maar je moet begrijpen dat het de uitbeelding is van de tegenwoordige positie van Christus. Hij wil wel koning zijn der Joden. U weet wat, dat was het opschrift op zijn kruis. Koning der Joden. Hij wilde wel koning zijn der Joden, wel van de hele wereld, maar niet onder het Jodendom. Maar niet binnen het kader van de Joodse religie. Daar gaat het om. Hij ontweek wederom op de berg. Zo wordt het altijd voorgesteld in de geschiedenis van de Heer Jezus. Als het gaat over zijn tegenwoordige hemelse positie, wordt het uitgebeeld in dat hij ontweek of alleen zich terugtrok op een berg om te bidden, staat er dan bij gelegenheid. Maar ja, dat is een beeld van Christus zoals we die kennen in de hemel, die ons volkomen kan zalig maken alsof hij altijd leeft om voor ons te bidden. Want zo heet dat. Zonder dat ik nou op die uitdrukking zelf inga. Maar dat is de terminologie. Zie? Nou, dat is hier Johannes 6. Zij wilden hem wel, maar hij ontrok zich. Dat is precies wat Jozef deed in het huis van Potifar. Zij wilden hem wel, maar hij wilde niet. En hij trok zich terug. En daar komt over, dat komt weer overeen met Marcus 14. Marcus 14, vers 52. Waar staat dat de discipelen allemaal vluchten toen de Heer gevangen genomen werd. En dan staat er in vers 51: en een zeker jongeling volgde hem. Daar maakt men dus van dat het Johannes was. Want men zoekt een jongeling die daarna dus nog heel oud kan worden, om de tijd te rekken van de apostolische tijd. Of het Johannes was? Ach, het maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Een jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad linnen omgedaan over het naakte. Dat schijnt zijn lijf geweest te zijn. hebben de vertalers, zeggen het ons voor, dat u daar geen vragen over hebt. Nou ja. En de jongelingen grepen hem en hij het lijnwaad verlatende. Wat prachtig geformuleerd, hè? Hij het lijnwaad verlatende is naakt van hen gevloden. In lijnwaad is linnen, maar normaal gesproken is men niet gekleed in linnen. Althans niet volgens de reeds oud-testamentische traditie. Men is gekleed in wol. En linnen was specifiek de kleding voor de priesters, omdat die sowieso geen wol mochten dragen. Want linnen is met grote nadruk de uitbeelding van dood en opstanding. Dat zit hem ook in het proces waarmee linnen gemaakt wordt en bewerkt wordt. Wol is tamelijk, is een tamelijk natuurproduct, zal ik maar zeggen. Dat is er gewoon meteen. Dat groeit op een schaap, hebben ze mij verzekerd. Doe maar. Maar linnen, dat is vlas en dat moet gemaaid worden. Het moet gezaaid worden, maar het moet gemaaid worden. En het moet in stukken geslagen worden. Het moet over de hekel gehaald worden. Of het moet rotten in de sloot of in het water. En het schijnt vreselijk te stinken. En het is linnen. En daarna komt er een heel mooi product uit. Dat is de opstanding dus. En als het in de Bijbel gaat over lui die de linnen lijfrok dragen, dan betekent dat ze priesters zijn. Hebben we dat nog? En die gedachtegang, dat beeld wordt meegenomen in het Nieuwe Testament in. Vandaar dat van de Heer Jezus staat dat hij na zijn geboorte gewikkeld werd in linnen. Een beeld van wat hij zou worden, priester. Niet eens koning, priester. En vandaar ook dat je, als later de Heer is opgestaan uit de dood, vinden de discipelen, Petrus en Johannes, vinden hem niet in het graf, maar zij vinden wel linnen doeken. Of dat dezelfde luiers waren, dat weet ik niet. Maar voor de symboliek, daar gaat hij weer. Dat weet ik niet, maar voor de symboliek, jazeker. Hij begint met linnen en het eindigt met linnen, maar hij heeft het linnen verlaten. Hij is verdwenen, hij is hier niet. Hij heeft een hemelse positie ontvangen. Heb je dat nog? En deze jongeling in Markus 14 beeldt dat dus ook uit. Of het Johannes was, ja, ik denk het wel, maar goed, doet er niet zoveel toe. Hij is dan toch een type van de Heer zelf, die deze wereld verlaat. En even daarna krijg je van doen met een rok, geweven, of dat linnen was, dat weet ik niet, maar een rok, het één stuk geweven, die nog een belangrijke rol speelt in het verslag over de kruisiging. Wordt namelijk bij alle vier evangelisten genoemd, die rok, waarover ze het lot werpen. En het werd voorzegd, notabene, in Psalm 22. Ze werpen het lot over mijn gewaad. Heb je dat nog? Alles werd in vieren verdeeld, maar die ene rok, dat was een heel bijzonder uiteenstuk geweven, enzovoorts. Die is ook achtergebleven. Dus mocht je die rok vinden, dan zit er niet meer in. Maar toen wel. Nou ja, en de rok van Jozef vonden ze ook. Maar hij was er ook niet meer in, weet u nog? Al was al eerder. Het is toch. Dat rijmt allemaal op elkaar. Dat is niet zomaar. Komt allemaal met elkaar overeen. Nou goed. Over de gevangenis heb ik het gehad. Want de gevangenis, ja, de ballingschap is het dan, hè. Dat is dat andere huis en het is inderdaad een gevangenhuis. Kijk, in het Nieuwe Testament Ik zal het anders doen. Deze situatie van Jozef in de gevangenis vinden wij ook in Psalm, aan de linkerkant ergens, Psalm 105, ja. Psalm 105. Boven de psalm staat lofzang aan God voor zijn weldaden aan Israël bewezen. Je krijgt daar een soort samenvatting van de geschiedenis van Israël. Of althans van de werken Gods. In het Nieuwe Testament krijg je dat ook. Gewoon veel korter in het verslag. Om aan te geven dat de Heer van alles gewerkt heeft, de belofte gedaan heeft en ook daadwerkelijk vervuld heeft. Stefanus doet dat. Totdat hij gestenigd wordt. Paulus doet dat in Antiochië. En hier vinden we ook zo'n opsomming van gebeurtenissen. En dan lezen wij in Psalm 105. Vers 16. Hij riep ook een honger in het land. Hij brak alle staf des broods. De staf, dat is het woord voor ondersteuning. Staf, stut, stok, ondersteuning. En een mens, het menselijk leven berust op zijn voedsel. En brood is trouwens ook weer de samenvatting van alle levensmiddelen eigenlijk, hè. U weet wel, er moet brood op de plank komen. Wat geen niet wil zeggen dat brood op je menu staat. De kans is wel groot, maar het hoeft niet noodzakelijk. Maar brood is nou eenmaal dat waar je van leeft. En zelfs is dat niet altijd voedsel dat door de mond naar binnen gaat. Het is wat een mens nodig heeft om te kunnen leven. Een brood. Het heet dan ook, wat doe je voor de kost? En kost is ook zo'n woord, hè? Ja. In het Afrikaans is het stamppot. Potje kos. Een potje kos eten. Voedsel. Nou ja. En de staf des brood, ja, dat is waar je leven op gebaseerd is, zo'n brood. Maar die brak hij, de Heer. En toen zond hij een man voor hun aangezicht heen. Hè? Jozef werd verkocht tot slaaf. Dat wil zeggen, God zond Jozef. Dat zegt Jozef later ook, als hij zich bekend maakt aan zijn broers. Jozef werd verkocht tot een slaaf. Hier kreeg je dus de term tot slaafgemaakte. Ik vind het een idiote term overigens, maar ik ken iemand die is tot fietsenmaker gemaakt. Ja, dat was hij vroeger niet, maar ze hebben hem tot fietsenmaker gemaakt. Ja. Het is toch raar, tot slaaf. Zo iemand heette slaaf en die andere heette fietsenmaker. Maar, ja. Nou. Jozef werd verkocht tot slaaf. Men drukte zijn voeten in den stok. Dat heet zo. U kent dat waarschijnlijk wel van de diverse foto's, van hoe, nou ja, tekeningen, hoe dat gaat. Hè? Zitten de voeten in zo'n blok, in de stok heet dat. Ja. Of dat letterlijk gebeurde, nou, het is een beetje lastig als je voeten in de stok zit en je moet lakens uitdelen. En hij deelde lakens uit, heb ik begrepen, in de gevangenis, toch? Hij liep er redelijk vrij rond. Maar niettemin, je moet de uitdrukking begrijpen. Hij was een gevangene. En zijn bewegingsvrijheid was beperkt. Binnen de gevangenis. Kortom, zijn persoon kwam in de ijzers. Dat is hetzelfde als zijn voeten in de stok. Zie? Tot de tijd toe dat zijn woord kwam, heeft hem de rede des Heren doorlouterd. Wat staat daar nu toch? De rede, dat is toch gewoon woord? Het woord des Heren heeft hem doorlouterd. Totdat hij uit de gevangenis kennelijk uitgehaald wordt en gemaakt werd tot heerser der volken. Want dat is het volgende vers. De koning zond en deed hem ontslaan. De heerser der volken liet hem los. Hij zette hem tot een heer over zijn huis en tot heerser over al zijn goed. En terwijl hij in de gevangenis was, dus totdat dat woord kwam waarbij hij uit de gevangenis gehaald werd, heeft hem de rede des Heren doorlouterd. Wat je je daarbij bij Jozef moet voorstellen, weet ik niet. Er zijn er die dat voor ons hebben uitgedacht. Of voor mij, dat wil ik ook wel toegeven. Ik ben daar niet goed in en ik durf het ook niet. Maar er zijn er die zeggen, ja, maar Jozef was wel een arrogante kwast hoor. Het lievelingetje, verwende jochie. Met zijn mooi pakje aan en weet ik veel. En dan de baas spelen over zijn broers. Ik lees die dingen allemaal niet in de Bijbel. Wel dat hij zo gezien wordt, wellicht door zijn broers in elk geval. En door vader Jacob eigenlijk ook wel. Denk je nou echt dat je broers en je vader en je moeder voor jou zullen enzovoort. Dus ja, wij weten het niet, maar in ieder geval, dan laat ik het anders zeggen. Ik kon niet verder dan dat hij als 17-jarige daar in de gevangenis terechtkomt. Of 18, ik weet niet hoe lang hij daar... 17 was het. Ik weet niet hoe lang die vrouw erover gedaan heeft om... om hem te verleiden, zal ik maar zeggen. Maar 17, en hij komt in Egypte in gevangenschap en in de gevangenis terecht. En tegen dat hij eruit gehaald wordt, is hij 30. Want dat staat er gewoon in, hè? Dat lezen we later gewoon. Hè? Kijk, in die 13 jaar gebeurt er met de mensen een heleboel. In die 13 jaar bedoel ik. Vanaf een vroeg rijpe tiener of niet zoiets dan. Van tussen je 17e en de 30e moet er een heleboel gebeuren. En in het algemeen is dat bepalend voor de hele rest van je leven. Ja? Als je fietsenmaker wil worden, moet je het echt in die tijd. En anders word je gewoon een loonslaaf. En dus tot slaaf gemaakt. Maar je moet toch ergens mee aan de kost komen. Ik bedoel, dat is het. En dat een mens daardoor gelouterd wordt in die tijd. Ja, dat zijn heel belangrijke jaren. Ja, zeker. Dus en verder kom ik niet met het verhaal. Hoeft ook niet. Want het punt is dat wij het hebben over de zaligheid als zodanig. Dat is de uitwerking van het woord van God, de reden des Heren. En die werkt dan onder, ja, in de gevangenis. Oké, in Jozef. Maar die staat dan voor de zaligheid als zodanig, het werk Gods en de inhoud daarvan. In de gevangenis, dat wil zeggen onder de teenstammen van Israël, onder de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, of moet ik gewoon zeggen, onder de zogeheten christelijke volkeren. Ja, maar punt is, die zijn in ballingschap. Die zijn namelijk verdreven. Ja, hoe kwaadschiks of hoe goedschiks, dat weten we niet, maar ze zijn wel verdreven. En anders gewoon verdwenen uit het beloofde land. En ook bovendien hebben zij hun positie als Israël, als priesterlijk volk, verloren. Zoals Hosea het profeteerde over de tienstammen. En hij zei, mijn volk wordt stom, mijn volk wordt nietszeggend. Vooral letterlijk nemen. Mijn volk wordt stom, want dat is wat er staat. Omdat het geen kennis heeft. Men heeft het vertaald met uitgeroeid, maar dat is niet de betekenis. Het is gewoon het Engelse damp, dat woord staat er, maar dan in het Hebreeuws. Dat het Hebreeuws. Het is Hebreeuws, bedoel ik. En ons woord dom. In de betekenis van nietszeggend. En stom en dom. Beide betekenen in het Nederlands hetzelfde, namelijk nietszeggend. Hebben jullie dat nog? Dus daarom verwarren wij die termen ook in ons Nederlands. Of dat slordig is? Ach, weet ik niet. Maar mijn volk is niet zeggend, omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen, dat gij mij het priesterambt zoudt bedienen. Hetgeen volgens de vertalers, althans degene die de opschriften erboven zetten, een uitspraak is over de priesters in Israël. Maar het is het niet, het is de uitspraak over Israël, het priesterlijke volk. In Hosea. En dat heeft niet betrekking op Juda, althans daar niet. Het heeft betrekking op de 10 stammen van Israël. Zie? En dus verdween het in ballingschap. Dan had het in het land ook niks meer te zoeken. Had daar ook geen rechten. En daaruit is voortgekomen de grote trek. Heet dat? Dat is Afrikaans trouwens. Maar de grote trek. De trek van die volkeren daar uit het Midden-Oosten. Dan wel naar Bijen-Oosten. Maar de wereld in. Naar het westen in ieder geval. Soms eerst naar het noorden om voor de hand liggende redenen. Maar naar het westen. Maar het is in ballingschap. Het is van belang. Omdat die gedachte die vinden wij hevig terug later in het Nieuwe Testament. En de gedachte dat Israël gezuiverd wordt. Of hoe zeggen ze iets? Onder de volkeren. Ja, dat staat ook menigmaal in het Oude Testament. Alleen ja, u weet hoe het is. Men heeft Israël uit het oog verloren. En wat niet uit het oog verloren was, heeft men gewoon weggeschoven. Ik bedoel, het Joodse volk heeft men ook aan de kant geschoven. En men heeft algemeen gezegd, Israël, het letterlijke Israël, wat het ook wezen mag, heeft geen toekomst meer. Want God heeft het terzijde gesteld, er is een eind aangekomen en de kerk is ervoor in de plaats gekomen. En daarmee is er totaal geen ruimte voor wat de profeten zeggen. Namelijk reeds in Deuteronomium 30, ik zeg het met enige aarzeling, want ik roep het nogal vaak. Maar niettemin, dat is de eerste keer dat ik het in de Bijbel uitdrukkelijk lees. Dat wil niet zeggen dat het niet eerder voorkomt, maar het wil zeggen dat ik het niet eerder, mij niet eerder is opgevallen. Maar Deuteronomium 30, omdat daar uitdrukkelijk staat in vers 1, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, die in de voorgaande hoofdstukken geprofeteerd werden. Was niet best hoor, het waren oordelen Gods. Deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. Dat wil zeggen, weder tot geloof komen. Want dat is wat je met je hart doet. Er staat een halve bladzijde verder, maar toe maar. Dan zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarin u de Heer uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Vers 3. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden. Een keer brengen in uw gevangenis. Nou, dat is met Jozef gebeurd. Toch? Die in de gevangenis terecht kwam. Daar gelouterd is geworden, zegt Psalm 105. En daarna kwam hij eruit. En werd een heerser. Dat is precies wat met Israël zou gebeuren. Want Israël heet nog eenmaal Israël omdat het heersen zou. Tsar. Israël. Met God. Zie. En als Israël verzameld wordt in de toekomst alsnog. Omdat het tot bekering komt. Nee, dat is in de dagen van de grote verdrukking enzovoorts. Dan wordt het gemaakt tot inderdaad het koninklijk, priestelijk en volk waartoe het van oorsprong was geroepen. En er staat er ook nog. Hij zal uw gevangenis wenden en zich u ontfermen. En ik ben geneigd te zeggen, en dat is ontleend aan Hosea 1. Maar dat kan natuurlijk niet, want Hosea leefde een paar duizend jaar later of zoiets. Toma, nou zover ook niet, maar zoiets. Maar het is wel de terminologie die daar gebruikt wordt. Over Israël zijnde het instammenrijk dat Lo Ruhama niet ontfermd zou worden, maar daarna alsnog Ruhama ontfermd. De complicatie die daar nog aan vastzit is deze, dat het tijdstip, nou stip is niet het woord, maar de tijd waarin deze dingen zullen gebeuren, dat is tweeledig. Om de betrekkelijk voor de hand liggende reden dat wij nou helemaal van doen hebben met twee huizen van Israël. Met daarbij de gedachte dat minstens één van die twee de functie van Israël moet vervullen, namelijk de woorden Gods bewaren. En in Romeinen 3, vers 1, wordt de vraag gesteld: wat is dan het voordeel van de Jood en wat is dan het nut van de besnijdenis? Dat is twee keer dezelfde vraag. En dan zegt Paulus, vele op alle manieren, maar dit is wel het eerste en daarmee het belangrijkste, de essentie van het verhaal, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Aan de Joden in zijn dagen, niet aan de 10 stammen, want die waren eerder al ontslagen uit het ambt, heb ik u net verteld, onder verwijzing naar Hosea. Maar sindsdien is het Joodse volk ontslagen uit dat ambt, omdat de Heer zei, het koninkrijk zal van u weggenomen worden, gegeven aan een ander volk, dat wel zijn vruchten voortbrengt. En toen dus het Joodse volk Lo Ami werd, struikelde, viel, voor de beide mag, werd dus logischerwijze Israël zijnde het instammen alsnog Ami. Maar dat volk is in ballingschap. In de gevangenis dus. Verstrooid. Heb je dat nog? Het lijkt moeilijk, maar het is helemaal niet meer. Het is doodsimpel. Veel simpeler dan wat ons in het algemeen wordt voorgehouden met betrekking tot het Joodse volk en de gemeente en wat het maar is. Daar blijven altijd talloze vragen bij hangen. Die, van ja, maar hoe dit dan, hoe dat dan? Ja, het zal wel, ik geloof het wel, maar hoe dan? Zelfs die hele zogenaamde bruidskwestie is hiermee opgelost. Want ja, je hoeft alleen maar gewoon Hosea 1 te lezen. Ik zal u mee ondertrouwen in eeuwigheid. NBG 51, ik zal u tot bruid werven, of zoiets staat er geloof ik. Ik zal u ondertrouwen. Wie is dan de bruid? Waar gaat dat over? Nou, niet over het Joodse volk, niet over de gemeente, maar over de 10 stammen van Israël. Echt. Het staat in alle handboeken. Hosea gaat over de 10 stammenrijk, niet over de Joden. Juda wordt en passant genoemd, maar het boek gaat er niet over, het gaat over de 10 stammen van Israël. Samaria, Efraïm, Jozef, enzovoorts. Dat is dus de bruid. En terwijl de man, de bruidegom en de bruid elkaar nog niet bekennen, want het is zo weer kerst, en dan moet ik toch zaterdag over, nee, over kerst, nou ja. Terwijl over Jozef staat dat, en hij bekende, Jozef, hij bekende haar niet, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaat had, enzovoort. En dat is de wording van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. En de bruid zijn de 10 stammen van Israël. Weliswaar in hun ongeloof, enzovoort. Maar voor zover daar geloof uit voortkomt, wat eruit voortkomt, dat behoort tot de gemeente. En dat is de vervulling van het eerstgeboorterecht. Zo is dat. Dat wil zeggen, christelijke beginselen komen niet uit het Jodendom, de juridische basis voor de positie van de gemeente, die Bijbelse bedoel ik dan, hè, die gemeente. De juridische basis daarvoor ligt niet bij Juda en bij het Jodendom, die ligt bij Jozef, bij Efraïm, bij het eerstgeboorterecht. En dat is wat ons hier geïllustreerd wordt. De zegeningen van Jozef komen niet terecht in het woonhuis van Potifar. Dat is, dat is een beeld van het Jodendom. Maar de zegeningen van Jozef komen terecht in het andere huis van Potifar. En daar heeft de maatschappij geen zicht op. Een gevangenis is nou juist de verzameling van alles wat aan de samenleving onttrokken is. Buitengeplaatst is, om zo te zeggen. Vandaar dat gevangenis en ballingschap in de Bijbel precies hetzelfde zijn. Maar onder al de volkeren, ja. Wat moet ik... Ik ben even aan het kijken. Hoor. Ja, er zijn er mij te veel schriftplaatsen die hier melding van maken. Maar laat ik dan van de positie van Israël namelijk alsnog onder de heidenen. En daar komt het tot geloof. En daarna pas zal het verzameld worden. Dat vind je bijvoorbeeld ook in Ezechiël 20, laat ik die dan maar noemen. Ezechiël 20. Waar wij lezen in vers, vanaf vers 34 dan maar. Want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid. Daartoe zal ik u brengen in de woestijn der volken. En ik zal met u al daar, in de woestijn der volkeren, ik zal met u al daar rechten, aangezicht aan aangezicht. Gelijk als ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland, alzo zal ik met u rechten, spreekt de Heere, Heere. Ik zal u onder de roede doen doorgaan. Ik zal u de maan nemen, heet zoiets in het Nederlands. Ik had dit die uitdrukking. Dat is het. Ja. Ik zal u de maan nemen. Ik zal u onder de roede doen doorgaan. En ik zal u brengen onder de band des verbonds. Dat lijkt mij duidelijk de verwijzing naar het nieuwe verbond dus. Dat dan op en voor toepassing zal zijn. Daartoe zal ik die rebel zijn en die tegen mij overtreden. Uit uw lieden uitzuiveren en ik zal hen uit het land hun vreemdelingschappen uitvoeren en ze zullen in het landschap Israëls niet wederkeren en gij zult weten dat ik de Heere ben. Dat wil zeggen dat hier het een en ander uitgezuiverd wordt uit Israël, maar het gebeurt onder de heidenen in het buitenland. En het aardige is dat dit nog specifiek vermeld wordt zelfs over de 10 stammen in de eerste plaats, want Ezechiël behoorde daartoe, bij de ballingen van de 10 stammen van Israël, dat wil zeggen van het huis Israëls, en dat is meteen de uitdrukking die je daarna leest in vers 39. En mocht het niet duidelijk zijn, dan sla ik even om naar hoofdstuk 22... Waar staat in vers 15, ik zal u verstrooien onder de heidenen en u verspreiden in de landen en uw onreinigheid uit u verteren. Zo zult gij in u ontheiligd zijn voor de ogen der heidenen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Dat wil zeggen dat hier gesproken wordt over de ballingschap, de verstrooiing, de diaspora. Niet van de Joden, maar van de 10 stammen van Israël. En er staat dan dat daar in die situatie zullen ze op een of andere wijze gezuiverd, gereinigd worden. Of hoe je dat maar noemen moet. Zie? Maar er zijn meer van dit soort uitspraken. De aardigheid is, want dat moet ik dan nog even gauw zeggen. De aardigheid is dat dit uitspraken zijn primair over de 10 stammen van Israël die onder de heidenen verstrooid zijn. En daar zou het evangelie terechtkomen, daar zou het nieuwe verbond dus in werking treden, om zo te zeggen. Daaruit, nou ja, daar zou het christendom zijn domicilie vinden. Daaruit zou de gemeente geboren worden in onze tegenwoordige tijd. Het neemt niet weg dat dezelfde waarheid, hetzelfde idee, wis en waarachtig van toepassing gebracht wordt, ook op de Joden, maar binnen een veel kortere termijn en ook meer specifiek. Dat wil zeggen, die woorden die we net lazen over, zal hij verzamelen in de woestijn der volkeren. Als het over de Joden gaat, is dat gewoon de woestijn van Edom. Het is gewoon Petra. Ik zal u daar verzamelen en onder de roede doen doorgaan, zoals de schapen. Want ja, Petra is hetzelfde als Bosra en dat betekent dat het een schaapskooi is, toch? En daar zullen zij als kudde verzameld worden en geoordeeld worden. Want hoewel ze daar verzameld worden, betekent dat nog niet dat ze vandaar ook naar het beloofde land gaan. Dat is het idee. En dat gebeurt pas in de 70ste week van Daniël. En daarna overigens. Maar in ieder geval in de 70ste week van Daniël. Letterlijk. En dat het is woestijn der volkeren. Ja, als Israël niet aan het hoofd staat van de volkeren als eerstgeborene, dan is het Edom. Dan is het dus niet Jeruzalem, maar Bosra, Petra, Sela of welke naam je er maar aan geeft en in welke taal dan ook. Zie? En daar komt men dan terecht. En van daaruit zal men uittrekken, vanuit die woestijn van Edom, de volkeren. De woestijn Paran heet het trouwens ook. Paran, daar vind je ook het begrip vrucht in, hè? PR. Faran, Paran. Nou goed, maar van daaruit zullen ze optrekken dan naar waar eens Jeruzalem lag, zal ik dan maar zeggen. Zoals beschreven in Micha 2, ben ik. Nou ja, over dat Israël onder de heidenen gezuiverd zou worden in de diaspora, om zo te zeggen, hebben wij nog wel een paar, ik wil nog een paar noemen. Niet allemaal die ik hier heb. Maar dan gaan we even naar de profetie van Amos. Amos is ook zo'n profeet die zich beperkt tot 10 stammenrijk. Tot Jozef dus. Hij is zelfs degene die het volk aanduidt met de naam van Isaac. Bij gelegenheid. Maar ik neem je even mee naar Amos hoofdstuk 5. Waar in het hoofdstuk, in het boek in het algemeen, de ondergang van een 10 stammenrijk wordt aangezegd. En dus een wegvoering in ballingschap. En dan staat er in vers 14. Zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft. En alzo zal de Heere, de God der Heerscharen, met jullie zijn, gelijk als gij zegt. Dat wil zeggen, dat wensen ze elkaar toe. God zij met u. En God zal met u zijn als u het goede zoekt. En dan vers 15. Haat het boze. Dat zijn trouwens woorden die later herhaald worden in Romeinen hoofdstuk 12. Haat het boze, hangt het goede aan. En hier staat, haat het boze en hebt lief het goede. En bestelt het recht in de poort. Dat wil zeggen, in uw samenleving. In de rechtspraak, want dat is de poort. Hè. Misschien, maar dat betekent gewoon onder die voorwaarden en anders niet. De vertalers maken daarvan misschien. Als je andere Nederlandse vertalingen zou lezen, ik weet zeker dat ze daar een ander woord weer gebruiken. Maar misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel. Ziet u dat? Dat is niet Juda, maar Jozef. En Jozef is een van de namen die gebruikt wordt ter aanduiding van het tien stammenrijk. En het volk daarvan. Zie? Omdat Jozef nou eenmaal het hoofd was. De stam van Jozef. Het hoofd was van Israël en daarmee van de 10 stammen van Israël. Het andere heette dan Juda, naar de dominante stam. Maar Jozef als eerstgeborene krijgt de naam Israël mee. En andersom, Israël heet dus Jozef, maar het is de 10 stammenrijk. Eventueel heet het ook naar Jozefs zoon, uiteraard Efraïm. Misschien, dat wil zeggen, onder die conditie zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genade zijn. Terwijl notabene boven het schriftgedeelte staat, Israëls val voorzegt. Staat boven hoofdstuk 5. Het zou verdwijnen, zou ophouden te bestaan als koninkrijk, maar niettemin onder omstandigheden zou de Heer hem genadig zijn. Zie? Een overblijfsel dus. En daarna lezen wij Amos hoofdstuk 9. Waar wij lezen in vers 9. Nou ja, eerst vers 8 eigenlijk dan toch maar. Ziet de ogen des Heren, Heren, zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat ik het van de aardbodem verdelge. Behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heren. Het zal dus niet uitgeroeid worden, maar het koninkrijk zal verdelgd worden. Want ziet, ik geef bevel, en ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden. Het huis Israëls, niet het huis Juda. Het huis Israëls zal ik onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt. Dat is gewoon zeven. En een beetje zeven doe je al schuddend, hè? Dat weet je toch, hè? Het zal geschud worden in een zeef, staat erbij, en niet één korreltje, een korrel. Niet één steentje, dat kan ook een zaadkorrel zijn overigens, hoor. Niet één steentje zal het ter aarde vallen. Want de Heer zelf zou een overblijfsel bewaren van degene die hun knieën verbaal niet gebogen hadden. Staat in Romeinen 11. En zelfs die gaat over de 10 stammen van Israël, niet over Juda. Want het wordt ontleend aan de geschiedenis van Elia. En die speelde zich af in het koninkrijk van de 10 stammen onder Ahab. En de Heer zei, ik heb nog 7000 overgelaten in Israël. Want zo staat het hoor, in 1 Koningen. Dat wordt in Romeinen 11 weggelaten, maar het staat wel degelijk in 1 Koningen. Ik heb nog 7000 overgelaten in Israël, zijn de 10 stammenrijk, die ik niet verbaal niet gebogen hebben, enzovoort. Een overblijfsel dus. En hier staat ook zoiets, Israël zal gezeefd worden onder de heidenen. En de Heer zal de gelovigen daaruit bewaren. Alle zondaars, mijn volk, zullen door het zwaard sterven. Die daar zeggen, het kwaad zal tot ons niet geraken, nog ons voorkomen. Dus vers 10. En dan volgt vers 11. En dit is een merkwaardige. Omdat het hele boek gaat over de 10 stammen van Israël. En dan ineens, in 9 vers 11, te dien dagen, dat wil zeggen ooit in de toekomst. Te dien dagen is gewoon het tegenovergestelde van te deze dagen. Deze, dat is dichtbij en die is veraf. Dat is wat het betekent. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Dat is zijn koningshuis. Maar vergis u niet. Het koningshuis van David, ja, het tienstammenrijk ontstond juist doordat het zich afzonderde, dat wil zeggen de Heer zonderde het af, van het koningshuis van David. Want na de dood van Salomo, de zoon van David, zou de kleinzoon van David, Rehabiam, op de troon moeten komen. En toen zei Efraïm, de tienstammen, Jozef, en die zeiden, dat gaat niet gebeuren. Nou ja, we willen wel, we willen die zoon van Salomo dan wel als koning hebben, maar dan moeten wel eerst de belastingen omlaag. En u weet hoe het is in de wereld, belastingen gaan nooit omlaag. Nee, alleen als er oorlog komt en de regering wegvalt en de belastingdienst gebombardeerd wordt, dan houdt het op. En dan moet je daar, dan krijgen we allemaal daarna een tientje. Hoe oud zijn jullie? Krijg iedereen een tientje? Dat was na de Tweede Wereldoorlog. Kregen alle Nederlanders een tientje. En al het andere geld was niks waard meer. Al je oorlogswinst die je gemaakt had, stiekem. En je verstopt dat in oude sokken of onder je matras of in je matras. Iedereen kreeg een tientje en daarmee moest je dan beginnen. Enzovoort. Dan begint het verhaal overnieuw. En dat is nou 79 jaar geleden. Ik moest even uitrekenen hoe oud ik ben. 79, bijna. En dus wordt het langzamerhand tijd dat het zaakje weer ontploft. Sprak hij laconiek. Het is geschiedenis die zich herhaalt. Enzovoort. Dus de belasting ging omhoog, zei Rehabiam. En toen zei toen zeiden ze, naar uw tenten, o Israël. Dat wil zeggen, we gaan naar huis, we doen niet mee. Dat betekent het. Iets platter, bekijk het maar. Daarna zijn er nog een stuk of 60 van dit soort uitdrukkingen die Godfried Bomans ooit verzameld heeft. Zoals, daar zijn mijn tante of mijn zus op een houtvlot. Of aan mijn lijf geen polonaise. Of, die uitdrukkingen. Wij hebben in Nederland heel veel van die uitdrukkingen. En volgens Bomans is dat een illustratie van onze volksaard. Zoals de Eskimo's veel uitdrukkingen hebben voor sneeuw, hebben wij ze voor het zal mij toch. Het zal mij toch. Hoe, hè? Het zal mij toch. Wat was het ook? Worstwezen. Schiet me nog net er binnen. Dat is het huiswerk voor de volgende keer. Hoe dat lijstje maken. Bomans heeft het ergens. Maar ik weet niet waar. Maar toen maar. Maar zoiets. Maar dan krijg je hier ineens, terwijl het over de tienstammen ging, krijg je aan het eind van het verhaal eerst, er zal een overblijfsel zijn, zoals te doen gebruikelijk in de profetieën. En dan, en te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, en ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken weder oprichten, en zal ze bouwen in de dagen van ouds. Dat is het herstel van de Davidische troon. Specifiek over de tienstammen dus. Maar goed, David heerste, was koning, eerst over de twee, Dat was voor de schudding van het Rijk, maar was eerst koning over de twee, over Juda en Benjamin, namelijk over zijn eigen stam en zijn en hij veroverde Jebus, Jeruzalem dus, en dat is het gebied van Benjamin. Dus vandaar, en daar plaatste hij ook zijn paleis. En later natuurlijk de tempel onder Salomo. Maar goed, eerst over Juda en daarna, dat was 7 jaar lang, hè. En daarna nog 33 jaar was hij koning over alle stammen van Israël. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Zodat je, dat hier geïmpliceerd wordt, ook weer de samenvoeging van de beide huizen van Israël. Van Juda en Efraïm, of Juda en Jozef, net wat u wilt. Zie. En daarna lezen wij nog even zo in gedachten dan. Hè. Lezen wij, want u kent die uit uw hoofd natuurlijk. Lezen wij Handelingen 15. Daar hebben we de laatste die wij kennen uit binnen Bijbelsverband, althans uit het Davidische huis. Dat is Jacobus, de broeder des Heren, die in Jeruzalem, waar ooit het paleis stond, letterlijk het huis van David dus, die zegt: God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten, gelijk de profeten zeggen, enzovoorts. En hij citeert dit schriftgedeelte. Staat er natuurlijk bij, Handelingen 15, vers 16. Ja. Kortom, dat is in de wederkomst van Christus. En daarmee ook een bevestiging van het idee dat de Heer inderdaad ooit zal wederkeren om hier op aarde letterlijk die troon te herstellen. Het betekent tegelijkertijd dat aangezien dit nog niet gebeurd is, je dus ook niet kan zeggen dat die troon van David in de hemel staat of zo. Want als hij in de toekomst pas hersteld zal worden in zijn wederkomst, zit hij dan op een gammele troon of iets dergelijks in de hemel? Ja, je kijkt me aan, maar dit is de Calvinistische redenering, hè? Die zeggen, God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En aangezien de Heer een troon heeft en aangezien hij uit het huis van David is, en zijn troon staat in de hemel, is dat dus de troon van David? Nee, niet. Dat betekent dus dat hij hier op aarde alsnog die troon moet hebben, dat hij zal wederkomen. Alleen, de Calvinisten geloven dat niet officieel. Zie? Want wat wij daarover leren, dat wordt daar beschouwd officieel als ketters. Wij zijn sectarisch dus per definitie. Maar toen maar. Maar niettemin, dit soort schriftplaatsen lijken mij duidelijk genoeg. Maar er stond dus, ik zal u onder de heidenen schudden, zeven, en daarmee zuiveren, want dat is de bedoeling van het zeven uiteraard. En daarna zult gij terugkeren als inderdaad vorst Gods Israël. En ik slaat gauw weer weg, want ik wil daar niet in blijven hangen. We hebben gelegenheid genoeg om daar weer op terug te komen later. Dus ik ga gauw terug naar Genesis. Eerst, want die gevangenis van Jozef staat dus model voor de verstrooiing, om zo te zeggen, van Israël. Ik zeg er niet elke keer bij dat ik het heb over, niet over de Joden, maar over het andere deel van het volk. Maar van daaruit, laat ik het anders zeggen, er zijn nogal wat schriftplaatsen waarin een gevangenis voorkomt. En die hebben nogal dikwijls van doen met deze precies dezelfde waarheid. Een van die omstreden schriftplaatsen, want omstreden zijn ze. Een van die plaatsen is Psalm 68, vers 19. En die kennen wij omdat die geciteerd wordt door Paulus in Efeze hoofdstuk 4. Dat is die schriftplaats die zegt: gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd of gevangen weggevoerd of zo. Nou, er staat opgevaren zijnde naar de hoogte. Hebt gij de gevangenis gevankelijk gevoerd en gij hebt de mensen gaven gegeven om bij u te wonen of iets dergelijks? Want in de vertaling is het ook iets dergelijks. De vertaling is onduidelijk. Maar dat komt omdat de Hebreeuwse tekst ook tamelijk onduidelijk is. De reden daarvoor, want er is gewoon een reden voor. De reden daarvoor is dat het ook niet de bedoeling was dat iedereen zou weten wat daar nou eigenlijk staat. En dat wordt geïllustreerd doordat het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Want dat is wat het Nieuwe Testament, althans de Nieuwtestamentische schriften bedoel ik dan, primair doet. Namelijk Oudtestamentische schriftplaatsen die iets scriptisch hebben, alsnog aanhalen en verklaren. Dat wil zeggen toepassen. Hebben jullie? Nou heet het, daarom is er ook geschreven door de profeet zeggende. En weet je, dat soort uitspraken krijg je dan. En dat is wat Paulus doet in Efeze hoofdstuk 4. Ik geloof dat ik die man opzoek. Efeze hoofdstuk 4. Want dat moet je eigenlijk even onder ogen zien. Hoe die constructie daar is van het schriftgedeelte. Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, dat is het begin van wat wij noemen de praktische toepassing van de brief. Hè. Je hebt tamelijk traditioneel eerst een leerstellig deel en dan een deel als antwoord op de vraag, maar wat moeten wij daarmee? Hoe nu verder? Of zoiets als, maar nu de praktijk. En dan staat er in Efeze 4, komt de praktijk. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere. Heb je dat? De gevangene. Wat maakt het uit of Paulus gevangen zit of niet? Voor de inhoud van wat hij schrijft. Niks toch? Verandert leerstellig nog niks aan het verhaal? Nee, dat niet, maar het gaat om het decor wat hij hierbij opzet. Waar komt dit verhaal vandaan? Waar komt deze mededeling, deze lering vandaan? Uit de gevangenis. Zie? Nou ja, en als het nou één keer zegt, maar zo begon in hoofdstuk 3 ook al. Het voorgaande hoofdstuk. Waarom dat is, ga ik nou ook niet vertellen. Maar het gaat er om dat hij met nadruk zegt, ik de gevangene in de Heere. En dan zegt hij, dan zegt hij vanuit zijn gevangenis, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden. De eenheid des geestes, die hoeven we dus niet tot stand te brengen, die geestelijke eenheid. Nee toch, dat staat te bewaren. Het is een eenheid die er is. En die is door de band des vredes. Dat is gewoon het verbond des vredes, het nieuwe verbond. Ja. Maar goed. Want het is één lichaam, het is één geest en één. Vers 7, maar aan in ieder van ons, aan elk één. Elk en eine. Dus het is Gronings eigenlijk, hè? Elk één. Ja. Maar aan elke naaien van ons is de genade gegeven naar de maat, de afmeting der gaven van Christus. En eigenlijk gaat het verhaal nu verder in vers 11. En dezelfde Christus namelijk heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot volmaking der heiligen enzovoorts. Zie? Aan elke een heeft God gaven gegeven, zoals daar zijn, enzovoorts. Ik heb nu een paar versen overgeslagen, maar die kun je er tussenuit knippen, dan mis je niks. Dat wil zeggen, dat merk je niet. Maar Dat wil zeggen, wat ertussen staat is in hoge mate overbodig. Waarom staat het er dan tussen? Ja, omdat dit de gelegenheid is om te verwijzen naar een oud-testamentische schriftplaats waarin deze gedachte vervat is geworden. Namelijk in Psalm 68 vanaf vers 19. Nou, de hele psalm eigenlijk, maar vooruit. Want vanwege deze dingen dat God gaven geeft aan de zijnen in een gevangenis. In een gevangenis. Daarom zegt hij, als zij opgevaren is in de hoogte, opgevaren zijnde, staat er dan in de vertaling van Psalm 68. Als zij opgevaren is in de hoogte, nou is dat per definitie de hemel, ook al staat het woord er niet. Je kunt alleen vragen, waarom staat het woord er niet, maar goed. Opgevaren zijnde in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Breek daar je hersens maar over. En dat doen alle commentatoren dus. Die breken de hersens erover. Ik vind het leuk. Tegenwoordig vind ik die dingen leuk. Ja, vroeger brak ik er ook mijn hersens over. Maar ja, maar ik vind het leuk. Maar ja, als het al gevangen is. Gevangenis, als het al gevangen is. Waarom moet het dan nog gevangen genomen worden? Of als ze al in de gevangenis zitten, waarom moeten ze dan ook nog als gevangenen worden weggevoerd? Toch? Dus wat staat hier nou? Al heeft hij de gevangenis gevangen genomen. En heeft de mensen, maar dat zijn die gevangenen, gaven gegeven. Dat het die gevangenen zijn, blijkt in ieder geval uit het citaat in Efeze 4. En omdat men het niet begreep, heeft men er soms van gemaakt. Maar ik mag u dat eigenlijk niet vertellen. Het is heel onverstandig om u dat te vertellen. Heeft men er zelfs van gemaakt dat het hier gaat om oud-testamentische gelovigen die in het dodenrijk waren. Zijnde de gevangenis. En toen zijn ze daaruit gehaald ter gelegenheid van de opstanding van Christus. En die heeft ze toen meegevoerd, Christus heeft ze toen meegevoerd, de hemel in. Maar, ja, ik probeer het heel netjes te zeggen, maar hoe moet ik dat dan zeggen? Als dat dan staat in dit stukje hier in Efeze 4, dan slaat dat als een op de bekende pudding. Ja. Sorry, hoe zeg je dat dan? Dan slaat het nergens op, maar dat is ook al niet in het uitdrukken, geloof ik meer. Toch? Dat heeft niks met voetballen te maken, bedoel ik. Dan is het toch verdwaald? Ik heb u gedemonstreerd. Even anders niet van onderwerp, want het onderwerp gaat naadloos over. In vers 11 gaat het gewoon verder. En dit stukje gaat over gaven geven, dus, maar aan de gemeente. Aan de gemeente, niet oud-testamentische gelovigen. Aan de gemeente. Waren die dan gevangenen? Nee. Je kunt argumenteren, wij zijn gevangenen, net als Paulus. Wij zijn ontrokken uit de samenleving. Wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats. Maar het punt is dat hier in de psalm en dus ook hier gesuggereerd wordt dat de gemeente al iets was voordat de gemeente was. Heb je dat? Kortom, ik vertel het ingewikkeld. Het komt er gewoon op neer dat die gevangenis, dat slaat op de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. En de Heer heeft degenen, niet allen, maar wel een deel daarvan, van die gevangenis, dat wil zeggen van degenen die erin waren, heeft de Heer alsnog gevangen genomen en ze afgevoerd, of opgevoerd is het betere woord, naar de hemel. En dat is onze positie als gelovigen, Want wij zijn met Christus, ik moet even een bladzij terugslaan, wij zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet, mede opgezet, nou ja, mede opgezet, mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Hoofdstuk 2. Hebben we die nog? Dit gaat over de oorsprong van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Dat is niet wat Paulus probeert te zeggen hier. Hij probeert alleen te zeggen dat het idee van gevangenen die gaven krijgen ontleend kan worden aan Psalm 68. En ik heb toch geen tijd, dus ik hoef ook de rest van Psalm 68 niet te bespreken. Het zal trouwens lang duren. Maar dat gaat wel degelijk, de hele psalm gaat daarover. Eigenlijk. Over de roeping van de gemeente van vandaag. Maar via Psalm 68 is het ook heel makkelijk voor ons vanavond om dit terug te voeren naar de situatie van Jozef in de gevangenis in Egypte. Want eerst waren ze gevangenen die daar zaten. En daarna waren ze gevangenen van Jozef. Die zelf een gevangene was. Maar ze stonden onder zijn gezag, onder zijn bestuur, onder zijn beheer. Hebben jullie dat nog? Nou ja, en wat er met die 10 stammen gebeurd is. In het algemeen, ze zijn in ballingschap gegaan. Voor zover men tot geloof kwam, keerde men niet terug naar het vaderland waaruit ze afkomstig waren, althans hun voorouders. Maar worden zij gezet in een beter vaderland, dat is het hemelse. Maar nou was ik in Hebreeën hoofdstuk 12, waaruit ik citeerde. En toch, het is ons vaderland, ons huis. En heel wat uitspraken over een terugverzameling van Israël uit de ballingschap zijn van toepassing wisselerachtig op onze dagen. Ook op onze dagen waarbij wij uitgevoerd worden uit deze ballingschap in de wereld als zodanig. Want we zijn geworden medeburgers der heiligen en huisgenoten gods, et cetera, et cetera. Of het gecompliceerd is. Nou, nee, eigenlijk niet, maar de aardigheid is dat het op zoveel verschillende manieren in de Bijbel wordt vastgelegd. Maar het hele plaatje van dat huis met die vrouw van Potifar, dat is nu gedaan, daar hebben we het niet meer over. Wij zitten in dat andere huis en daar zijn we onttrokken aan de samenleving, de lege plaats. Maar we hebben het daar goed in die gevangenis, hij zorgt voor ons. En in de toekomst zullen we met hem verheerlijkt worden. Was dan het idee. Heb je dat nog? En daarom zien we Paulus als de gevangene en die vanuit die positie spreekt. En dat is nog niet alles. Want ik had u nog, maar dat ga ik niet doen, want het is tijd. Maar ik kan het wel even roepen. In Handelingen 5 hebben we Petrus en Johannes in de gevangenis. Maar op een of andere vreemde wijze worden ze toch vrij. Zie? Maak een notitie. En maak nog een noot, want Handelingen 8, daar hebben we Saulus van Tarsen, die gelovigen gevangen zet. En na zijn bekering is hij dat blijven doen, denk ik altijd. Maar op een andere manier, toch? Ja. Dan hebben we in Handelingen 12 Petrus in de gevangenis. En die wordt eruit geleid. U weet wel, we weten niet. Die zat ook in de blokken in de ijzers, toch? Althans, volgens van de foto's die ik gezien heb. Of zoiets, zijn voeten in een blok. En dat viel dan zo van zijn handen af. Dat zie je anders alleen maar in films, die dingen. Bij Wonder Woman of zoiets, weet ik veel. Ja, Batman, dat kan ook hoor. Ben ik kwijt. Daarna heb je Handelingen 16. Saulus en Silas. Ik prefereer hem Saulus te noemen. Maar ik weet, het was Paulus. Maar die andere heette Silas. Dat is hetzelfde als Saulus. Hè? Dus ik zeg Saulus en Saulus. In Filippi. Dat is de eerste keer dat ze de zee overstaken naar het westen. Naar Europa. In Filippi. Zie het eiland van de zee, Samothrace. Maar dat mag ik allemaal nou niet vertellen, maar dat is Filippi. En dan kwamen ze daar en er waren helemaal... Nou, er waren wel Joden, maar niet eens 10, dus er was geen synagoge. En er werden... Heb je dat? Niet Joden. Ja, er waren er wel, maar geen Joodse gemeenschap. Dat kan niet, want dan moet je de 10 hebben. Er zijn Joodse uitdrukkingen voor, maar die ontschieten mij allemaal, hè. Maar ze komen daar in de gevangenis terecht. En dan zingen ze uit de bundel van Johannes de Heer, zal ik maar zeggen. Of van Moesje Alt, of van wie dan ook maar. Of waren het de Senki-liederen, of van Rode Hever. Het doet er niet toe. Maar ze zongen in ieder geval liederen daar. En toen werden ze geschud. Met een D. Dat is wat anders met een T. Hè? Toen werden ze geschud, de hele gevangenis schudde op zijn grondvesten. En ze bleven in de gevangenis. Ze waren vrij. Ze konden er zo uitlopen. Maar Paulus had ze allemaal weer eens geteld. Dat deed hij later ook in de... Toen ze schipbreuk leden, weet u nog. Hij wist het precies. Hij zei, nee, we zijn allemaal nog hier, hoor. Kom je mee zingen? Dat staat er niet, geloof ik, hè? Maar in de gevangenis ging open. En dat onder vermelding van oud-testamentische profetieën over dat de Heer de gevangenissen zou openen en de gebondenen zou vrijlaten, Jesaja, en dat soort dingen weer. Dat nog wordt geïllustreerd in het Nieuwe Testament. En dan moest ik nog voorbij gaan aan de hele context over Troje, waar Paulus was en geen kant meer op kon. En toen zijn ze maar overgestoken naar het westen. Kom over en help ons. En wat dat met Troje te maken heeft, kijk, dat kan ik nog allemaal niet vertellen. Maar, hè? Ja. Het kwam vanuit Troje Europa binnen. Het evangelie. Maar het volk ook. Nou, uiteindelijk vind je dan Handelingen 20 dat Paulus gevangen genomen wordt in Jeruzalem. En naar het leven gestaan wordt in de gevangenis, zodat hij afgevoerd wordt naar Caesarea. En daarna wordt hij afgevoerd als gevangene nog naar Rome. Dat heeft heel wat jaren gekost en zo jong was de man ook al niet meer. Maar toen maar. Hebben we die nog? Nou, en daarna volgt wat ik net gelezen heb. Efeze 3, vers 1 en 4, vers 1. En natuurlijk, vers 8. Heeft hij de gevangenis en daarmee de gevangenen gevangen genomen, weggeleid, gevankelijk afgevoerd, weggevoerd. Ja, gezet in de hemel. En daar in die gevangenis, buiten de legerplaats om zo te zeggen, daar ontvangen ze gaven en die zijn bedoeld tot zegen van degene die in die gevangenis zijn. Gaven tot opbouw van de gemeente. En daarom heet het zo. Hebben die nog? Mooi. Nou, dan kan hij wel weer voor vanavond, vind ik. He? Ja. Maar het is de moeite waard om die geschiedenissen te bezien. Om te begrijpen dat zo'n gevangenis echt een belangrijke rol speelt. Ik noem het dan maar in het decor van de geschiedenis als zodanig. Want daar is onze plaats. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u van harte voor de kracht van uw woord dat we ook vanavond mochten openen. We danken u dat we mogen zien dat dit daadwerkelijk uw woord is, omdat het ondenkbaar is dat een mens dit in elkaar zou gezet hebben. We danken u daarom voor dit levende woord, waardoor u ons onttrekt aan de duisternis, aan de leugens van deze wereld en van de leugenaar van de beginnen. Maar in plaats daarvan ontzet in uw licht en in uw waarheid die u hebt nedergezonden. We danken u dat we onze hoop en verwachting mogen stellen op u die gesproken hebt. We mogen voorbij zien aan al die ijdelheid, al die ledigheid, waardoor deze vergankelijke dingen beheerst worden. En op grond van Uw werk in het verleden en uw woord, gesproken in het verleden, mogen vooruitzien naar wat u in de toekomst alsnog zult doen en waartoe u ons nu bekwaam maakt. We danken u te mogen leven als uw kinderen, als eerstelingen van een nieuw verbond, als geroepen zonen onderweg naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En wij vertrouwen op u dat u uw beloften waar maakt en uw goede werk aan ons begonnen zult voleindigen tot op de dag van Christus en ons zult bewaren voor de boze die deze wereld regeert. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.